Ik werd vanmorgen heerlijk wakker, hè? Het was Vaderdag. Wie zijn er vanmorgen verwend van de vaders? Geweldig, hè? Iedere morgen, hè? Wie? Bij mij gaat gewoon iedere morgen de wekker om 6 uur en dan moet ik gewoon mijn ding doen. Maar vandaag werd ik verwend. Ik kreeg een broodje van Vanja, mijn oudste dochter. En die had een hele mooie zakdoek, heel mooi getekend en ingekleurd. Dan mag ik dan mijn neus in snuiten. Geweldig. En Issa, mijn jongste zoon, die had een t-shirtje met Daddy is mine hero. That's me. En als ontbijt, ja, vorig jaar kreeg ik een Engels ontbijt met worstjes en eitjes en spek. Ik heb een wat vreemde smaak. Dit jaar kreeg ik baklava als ontbijt. Dat is een Turks, geloof ik. En dat is nierzoet met honing en bladerdeeg. Oh, jongen, dat is zo lekker. Ik had alleen 4 stukjes op, ik zat al helemaal vol. Maar dat is zo lekker en dat op je nuchtere maag, heerlijk. Echt waar, ik heb het helemaal voor elkaar. En dan kom ik eigenlijk gelijk aan bij waar ik het vandaag over wil hebben. Ik kan wel zeggen, ik ben erg rijk gezegend. Want ik heb een hele lieve vrouw, ik heb 2 schatten van kinderen. We wonen verschrikkelijk mooi. We komen in een hele fijne gemeente samen. Ik heb het zo goed. En met name de kinderen, daar geniet ik zo van. Ik weet nog wel dat ik nog geen christen was. Dan ging ik in de weekenden naar de kroeg en dan kwam ik helemaal gebroken thuis. Nou, dat is niks vergeleken bij als je kinderen hebt. Want dan lijkt je wel de hele week chronisch moeten wezen. Maar het is een zegen om kinderen te hebben. En dan tegelijkertijd ken ik iemand in mijn persoonlijke sfeer. Die heeft 3 keer achter elkaar, zijn vrouw, heeft 3 keer achter elkaar in een zeer korte tijd miskramen gekregen. Heel pijnlijk, heel pijnlijk. En dan ga ik denken, want ik ben een beetje een denker. Hoe kan dat nou? Waar hebben zij dat nou aan verdiend? En dan kijk je naar de tv en dan zie je bijvoorbeeld in 2004 was die enorme tsunami. In de Oost-Indische Oceaan, meen ik. Meer dan 290.000 doden. Ik denk, wow. Weet je, dan zit ik hier veilig achter een dijk die goed bewaakt wordt. Zegt ook niet alles, maar ik heb het goed. En dat zijn voor mij vragen, ik kan daar niks mee. Ik ga er heel vaak mee naar de Heere God. Iemand anders die dan heel erg ziek is, die op sterven ligt. Dan denk je, nou, er staat in de Bijbel van, dan ga ik naar die persoon toe, dan ga ik voor hem bidden. En dan, als door een wonder, dan geneest die persoon, hè. Hoppakee. Ja, dat lijkt het toch niet altijd op te gaan, die vlieger. Soms wel. De Heere God doet hele grote dingen. En soms ook niet. Nou, laat ik zeggen, vaak wel ook. En soms ook niet. En dat vind ik heel moeilijk. En ik weet niet of jullie die twijfel ook wel eens hebben. Maar dat doet me een beetje denken aan het verhaal van Job. Er moet nergens aan balletjes komen. Kijk, daar is Job. Job is een man in het Oude Testament. Ik heb tekeningetjes laten maken. Job was een man in het Oude Testament en Job die had het voor elkaar. Hij was heel rijk gezegend. Hij had kinderen, hij had een lieve vrouw. Hij had enorm veel rijkdom. God was goed voor hem. Hij had gewoon alles wat zijn hart begeerde. En God, de Heere God zelf, was beren trots op hem. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen. Het is een prachtig verhaal om een keer te lezen. Maar God was echt heel trots op hem. En Satan, zoals je ziet, was wat minder trots. Die had zoiets van, nou, Job heeft het wel goed voor elkaar. Logisch dat hij zoveel van u houdt. En dat hij zoveel vertrouwen in u hebt. Maar zal ik u 1 ding zeggen. Als Job alles ontnomen wordt, als hij zijn kinderen doodgaan, als zijn rijkdom wordt afgenomen, dan verzeker ik u, hij zal u vervloeken in het gezicht. Nou goed, we kunnen lezen dat God gaf Satan toestemming om te doen wat hij wilde. Hij mocht Job alleen niet doden. En ook alweer voor mij een vraag waarom, maar goed. God had veel vertrouwen in Job. En Satan die ging erop los. Job werd alles ontnomen. Zijn knechten werden vermoord. En het vee werd gestolen door de Sabeërs. Zijn schapen en geiten met de hoeders werden getroffen door de bliksem. De Galdeeën roofden de kamelen en doodden de hoeders. En Zijn zonen en dochters kwamen door een storm om. Het ging niet goed met Job. Job zelf werd ook getroffen. We kunnen lezen dat hij van zijn voedsel tot kruin vol zat met kwaadaardige gezwellen. Job was ontroostbaar. Je kunt je voorstellen dat als je het zo goed hebt, je hebt het voor elkaar. En dan wordt je alles ontnomen. Hij was ontroostbaar. En dan zit je er nog zo bij ook. Verschrikkelijk. Nou, zijn vrouw, die wist er wel raad mee hoor. Want die zei, die God, die jij altijd zo trouw was, waarom vervloek je die niet gewoon? Wat is dat nou voor God? En zijn vrienden, zoals we kunnen zien, zijn vrienden hadden wel een andere oplossing. Het lag niet zozeer aan God, het lag aan Job zelf. Want Job had gezondigd. Job, als jij niet zo slecht gedaan had, als je geen foute dingen had gedaan, had God jou nooit deze straf gegeven. Herkennen jullie hier het een en het ander in deze twee gebeurtenissen? Er komen twee situaties bij Job naar voren. De ene is een vrouw die tegen hem zegt, vervloek die God toch? En de andere is een veroordeling van het zal wel aan jou liggen. Die eerste van die vrouw, die ben ik regelmatig tegengekomen. Mensen die... Nou, mijn werk vroeger. Toen had ik het wel eens over God en dan zeiden de mensen, ja, die God, dat is toch zo'n God van liefde? Waarom laat hij dan al die ellende op de wereld gebeuren? Nou, zo'n God hoef ik niet in te geloven. Dat was een goed excuus van de mensen om niet in God te geloven. Want als God echt liefde was, überhaupt als God al zou bestaan, zeggen ze, dan zal hij dit niet laten gebeuren. Eigenlijk zeggen ze dat ik een waardeloze God aanbid. En die vrouw van Job zegt hetzelfde. Vervloek die God toch. Job, wat is dat voor God? En de tweede, die vrienden. Ja Job, dit heb jij allemaal aan jezelf te danken. Ik kan me nog herinneren, dat was een man, ook weer een die heel dicht bij me stond. En die man die had kanker gekregen. En die man die stond bekend als een heel radicaal christen hoor. Maar hij was wel terminaal, dat betekent hij ging binnenkort sterven. En toen kwamen de mensen bij hem en die gingen voor hem bidden. En hij is gezalfd door de oudsten. En alles wat in de Bijbel gedaan werd, gezegd werd, hebben ze bij hem gedaan. Maar de man geneest niet. Toen kwamen de mensen die tegen hem zeiden van, volgens mij heb jij gezondigd. Jij hebt iets heel fouts gedaan. Want anders zou God jou niet zo straffen, zeiden ze. Een paar weken voordat je gaat sterven en dan gaan mensen tegen je zeggen, terwijl je echt zoveel vertrouwen op God hebt. Hij had ook al zijn zonden beleden hoor. En nog zeggen ze van, het ligt helemaal aan jou. En de volgende groep zei, wat zeiden ze ook alweer? Moet ik even kijken. Oh ja, dat horen we ook heel vaak. Je hebt niet genoeg geloof. Nou, ik kon die man hoor. En die was er overtuigd dat de Bijbel van A tot Z waar was. Hij wist dat God kon genezen. En als er iemand geloof had, tenminste zo keek ik tegen hem op, dan was hij het. Maar de mensen wisten allemaal precies te vertellen hoe het kwam. Dus, of het ligt aan God, en dat zeggen de ongelovigen vaak. Want die willen eigenlijk meestal niet in God geloven. Het ligt aan God. God moet ingrijpen als hij zo liefdevol was. Of, en dat willen de gelovigen niet aan, want wij zeggen natuurlijk als gelovigen van, nee, dat ligt niet aan God. Nee, dan ligt het aan de mens zelf. En ik moet dan eens even denken aan dat verhaal van Job. Als we eens teruggaan naar Job. Job die geeft op een gegeven moment een... die begint te klagen natuurlijk. En die gaat zeggen van nou, ik heb niks gedaan. Hij was ook overtuigd dat hij rein was gebleven, dat hij onberispelijk was. En hij zegt tegen de Heere God, Ik zal mezelf verdedigen. Ik zal u wel vertellen hoe het zit. En hij zou God wel eventjes uitleggen waarom hij dat niet verdiend had. En God antwoordt Job. En wat mij zo verrassend was, jullie zien de tekst, wat mij zo verrast was dat God eigenlijk helemaal niet op die schuldvraag ingaat. Wat zegt God? En de Heer antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei, wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Job, wat spreek je in onverstandige woorden? Sta op, Job, zegt hij. Wapen je, ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aardes grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Want Job had een heel betoog gehad van ik ga dit zeggen tegen God, ik ga dat zeggen en ik zal hem wel eens even vragen. Ik zei het voorheen ook wel eens, ik zal eens een goede boom met God op gaan zetten. En God die zegt eigenlijk, wie denk jij wel dat je bent? Verderop stelt hij nog een paar vragen. Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt? Heb jij over haar diepste bodem gewandeld? Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen? Geef jij het paard zijn kracht? Oei op. Dat is wat. De wereld draait helemaal niet om jou. Het gaat niet helemaal alleen maar om Job. God zorgt niet alleen voor de mens. Hij zorgt voor de vogels, de zeeën, de wilde dieren. En wat ik hieruit opmaak is dat alleen de mens eigenlijk zo egoïstisch is om te denken dat alles wat gebeurt ligt aan wat wij doen. Dus iemand wordt ziek, nou, dan is het je eigen schuld. Een tsunami waar 290.000 doden waren. Er waren predikanten die liepen te verkondigen dat was de straf van God. En tuurlijk, God strafte wel eens in het Oude Testament. Dat weet ik wel. Maar het is altijd zo makkelijk om achteraf te zeggen waardoor het kwam. Wij zijn altijd geneigd om de schuld naar onszelf toe te trekken, want het draait toch allemaal om ons. En ja, niet alles wat er om ons heen gebeurt, hebben wij in de hand. En daar hebben we wat moeite mee als mens. We kunnen niet alles laten verlopen zoals we willen, hoe graag we het ook zouden willen. Ik zou het graag willen hoor, dat als ik ging bidden, dat het precies gebeurde zoals ik wou. Het gebeurt niet altijd, soms wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dan doet God de grootste dingen, geweldig. God is goed. Maar ik kan niet alles naar mijn hand zetten. Kennen jullie deze? Wie heeft deze film wel eens gezien? Bruce Almighty. Ja, hij is wel, je moet een beetje met een korreltje zout nemen. Hè? Want ik kan me voorstellen dat als je goed geaard christen bent, dat je hier erg veel moeite mee hebt. Omdat God afgebeeld wordt en weet ik veel wat. Maar hij maakt ons wel wat duidelijk. Bruce Almighty was een man. Bruce heette die. Die was erg ontevreden met wat hem allemaal gebeurde. Het zinde hem niks. En hij ging naar God. God, waarom dit? En waarom dat? En waarom zus? En waarom zo? Als ik God was, dan. En in ene kwam God daar. Zo, Bruce. Dus jij denkt dat je het beter kan dan ik? Nou ja. Ik wil het wel eens proberen, zei gewoon Bruce. Nou, dat was goed. Bruce kreeg in die film de almacht. God deed een stap opzij. Hij zei, Bruce, ga jij de wereld maar runnen. Doe het maar. Nou, wat kunnen we zien? Bruce die is volop bezig om zijn egoïstische lusten te botvieren. En alles wat hij doet, alles wat hij laat gebeuren, draait om Bruce. En een gegeven moment, hij is zo lekker bezig, want hij vindt het zo geweldig om almachtig te zijn. Een gegeven moment komt hij terug bij de computer en dan ziet hij allemaal e-mails staan van gebeden. Bruce was ook al modern. En het was één grote ris, allemaal gebeden. En ja, en als almachtige moet je gebeden verhoren. Maar hij had een lichtelijk een enorme achterstand. Dus hij begon te antwoorden en dat werkte allemaal maar niet, want dat schoot niet op. Want ja, de gebeden bleven maar binnenkomen. En toen gegeven moment ontdekte hij op de computer en ontdekte hij een knop, answer all with yes. Antwoord alles met ja. Hey. Antwoord alle gebeden met ja. Nou, jullie raden wel wat er gebeurde. Het was één grote puinbak op de aarde. Die had om regen gebeden, die kreeg regen. Die had het nodig, kreeg geen regen. En allemaal ellende. Bruce die regelde het niet zo goed zoals hij het zelf had gedacht van tevoren. En dat zegt iets over het maakbare. Wij willen vaak dingen maken. Vorige week heeft dominee Hoekstra, zo heette die, hè? Hoekstra toch? Ja? Die heeft het heel even kort over het New Age gehad. En in de New Age zeggen de mensen, het geluk moet je zelf maken. Ik heb boekjes gelezen van predikanten. En die aardig de plank missloegen, vind ik persoonlijk, op het moment toen ze zeiden van als je christen wordt, mag je niet toestaan dat je jonger wordt dan 70. Dus als je christen wordt, dan heb je het recht om ouder dan 70 te worden. En ziekte, nee, dat hoort er niet bij, zeiden ze. Verkoudheid misschien een keer, maar ernstige ziekte, nee, dat was niet het ding van christenen. Want Jezus heeft alles overwonnen. En dat zeg ik ook, Jezus heeft alles overwonnen. Maar wat vergeten deze mensen nou? Wat schrijft Paulus geeft met in Romeinen 8, vers 18? Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst wordt geopenbaard. Een beetje een moeilijke tekst. Maar Paulus zegt hier dat we blijkbaar dus last hebben van lijden. Niet altijd, maar we kunnen lijden. Maar dat weegt nooit op tegen de heerlijke toekomst die je mag verwachten als christen. God heeft zoiets moois voor ons in petto. Dat lijden, dat weegt daar niet op tegenop. Blijkbaar kunnen we dus lijden. Paulus noemt het. Even verderop. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. Ook de schepping lijdt. Dus aardbevingen, tsunamis, orkanen. Ook de schepping ziet uit naar die tijd dat over zal zijn. Het is nog altijd in barensweeën zuchten en aan het lijden. Nou, dat is niet fijn hoor. Ik heb het nooit zelf meegemaakt. Maar ik ben er wel bij geweest natuurlijk dat mijn kinderen geboren werden, mijn mensenkinderen. En Paulus gebruikt dat als synoniem voor de schepping. Ja, oké, wat kunnen we hier nu mee, zou je zeggen? Wat weten we nu? Nou, ik heb twee dingen opgenoemd. We weten dat ziekte dus niet altijd het gevolg van zonde is en dat grote rampen niet altijd het oordeel van God is. En we weten ook dat het lijden onderdeel is van het leven. Eventjes daarnaast, God doet grote dingen hoor. Absoluut, hij geneest mensen en hij laat nog steeds doden opstaan uit het graf. Jezus is groot, maar we hebben geen keiharde garanties dat iedereen die hier zit gezond 90, 100 wordt en dan netjes in zijn slaap niet meer wakker wordt. Die garantie hebben we niet. En ja, dan zou je je misschien afvragen, moeten we dan? Moeten we dan stoppen met bidden misschien? Als God toch doet waar hij zin in heeft? Nee, natuurlijk niet. Het is juist goed om God te laten weten wat je verlangens zijn. Het is Gods wens dat wij onze zorg aan hem bekendmaken. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat hij nodig hebt, wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. En verderop staat er een opdracht zelfs. Of nou, een paar boeken ervoor, Romeinen. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Het is een opdracht om te blijven bidden. Maar nogmaals, we moeten niet altijd denken dat het altijd precies zo verloopt zoals dat wij het willen. God werkt op andere manieren dan we kunnen bedenken. En soms snappen we niks van hem. Maar ja, we mogen wel op hem vertrouwen. Het is natuurlijk altijd goed om kritisch naar jezelf te kijken, hè, want wat jij bidt, is dat wel goed? Is dat wel, ja, ik bedoel, heb je echt die rode Ferrari nodig? Om maar een algemeen voorbeeld aan te halen. En, maar ja, daarnaast is het een vertrouwen op God dat hij weet wat hij doet. Ik zat laatst met Katja erover te praten. En Katja, dat is mijn vrouw, die zei, dat heb ik onthouden. Die zegt van, ja, mensen die denken vaak dat wijsheid, dat is iets wat we, ja, dat we alles begrijpen wat om ons heen gebeurt. Dat we alles weten, alles begrijpen. Dat mensen denken vaak dat dat wijsheid is. En dat zie je ook wel in de wereld. Hè. Als het dan over wijze mannen gaat, dan gaat het altijd over mannen en vrouwen die heel veel weten. Gestudeerd hebben, ontzettend veel weten. Maar is dat de wijsheid van God? De wijsheid die wij van God ontvangen, begint met ontzag voor God. Dat is wijsheid. En inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Nou, zoals wij zeggen van onszelf, ik ben wijs. Oké, heb jij ontzag voor God? Want dat is wijsheid. Niet alles weten hoor, want dat is de wijsheid van God. God weet alles. Maar de wijsheid die aan ons voorbehouden is, is ontzag voor de Almachtige. Ga ik te snel? Moet u het eerlijk zeggen hoor. Ik hou er wel van, hè, als je een beetje af en toe wat zegt. Of lachen, dat is ook leuk. Dat doet het altijd goed als je hier staat. Als mensen dan vriendelijk naar je gaan kijken, dan denk je altijd van, nou ja, gaat goed. Ik ga verder. Is het erg om vragen te hebben? Ik ben nu 14 jaar christen. En net wat ik al eerder gezegd heb, ik ben een enorme denker. En ik heb altijd zoveel vragen, hè, over mijn geloof. Hoe kan dit nou en hoe kan dat nou? Is op zich niet erg, denk ik. Want we hebben ook het woord van God gekregen. En ik ben zelf gaan studeren in die Bijbel. En dan kom je er ook achter dat er heel veel antwoorden zijn op vragen, maar niet op alle. En juist op die vragen waar geen antwoorden op zijn, ja, daar gaat dan dat vertrouwen wat ik heb in God gelden. Ik ken mensen die vonden dat dus een onoverkomelijk obstakel. Die vonden eigenlijk, als ze geen antwoorden kregen op alle vragen die ze hadden, dan hoefde dat van hun niet, dat geloven. En die haakten eigenlijk af. En ik kende er eigenlijk naar mijn zin een beetje te veel. Die zijn afgehaakt omdat ze geen antwoorden kregen op hun vragen. Ja, dat is jammer. Onnodig, denk ik. En als ik terugkijk naar Job, naar wat God tegen Job zei, is het misschien zelfs wel hoogmoed. Want wie zouden wij zijn om te denken dat we antwoorden hebben op al onze vragen? En als we denken dat wij wel alle antwoorden kunnen vinden, dan denk ik dat we een beetje erg veel van onszelf denken. We mogen bidden en hem duidelijk maken wat we willen. En daarnaast kunnen we natuurlijk ook zelf wat doen. We kunnen heel veel doen hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat we niks in de hand hebben. Want je kunt bidden voor de hongersnood, maar je kunt ook geld geven. Of je kunt er zelfs heen gaan. Je kunt bidden voor je klasgenoot dat hij tot bekering mag komen. En stilletjes in een hoek blijven zitten. Maar je kunt ook naar hem toe gaan en hem over de Heer Jezus vertellen. Hoi, kan dat ook? Ja, dat kan. Een zieke. We kunnen thuis voor hem bidden. Van, o Heer, ontferm u over de zieke en geef er kracht en geef dit en geef dat. Kunnen we ook naar ze toe gaan en samen met de zieke bidden en bemoedigen. We kunnen heel veel doen. Maar ja, niet alles dus blijkbaar. Nou, is dat nou, want dat krijg ik dan wel eens te horen, wat is dat dan voor geloof? Wat een hopeloos geloof zeg. Hebben wij een hopeloos geloof? Nee. Want als jullie goed hebben opgelet, heb ik net een tekst uit Romeinen 8 aangehaald. En die tekst, dat was in deeltjes. En daar staat nog veel meer in. En voordat die tekst laat zien, moet je weten dat die tekst gaat over hoop. Die hoop kunnen we alleen krijgen als we Jezus hebben aanvaard. En dan denk je van, ja, dat is het gewone riedeltje wat we hier krijgen te horen in de kerk. Maar ik wil eigenlijk vragen voor sommige mensen, en ik ken sommige mensen die Jezus nog steeds niet hebben aanvaard als hun redder, die hier ook vandaag zitten. En nee, als tienerwerker kijk ik echt niet alleen naar de tieners. Ik heb het ook over volwassenen. Maar denk er eens over na. Hoop. Hoop is iets wat we hebben voor de toekomst. En die hoop kunnen we alleen krijgen door Jezus. Als wij bij het Allerhoogste willen wezen, bij God willen zijn voor eeuwig, hebben we Jezus nodig. Jezus is voor ons gestorven. Waarom? Omdat wij niet uit onszelf in staat zijn om zo perfect te zijn als God zou willen. Iedereen van ons heeft gezondigd. Gezondigd is een ander woord voor fouten gemaakt. Ze zeggen ook doelmissen. En omdat op te heffen, om daar vergeving voor te krijgen, is Jezus gestorven. Jezus heeft de straf gedragen die jij, die u en die ik verdiend had. En de een misschien minder hoor, zo kijken wij als mensen erna en de ander misschien meer. Dat maakt me allemaal niet uit, we hebben allemaal straf verdiend en dat is voor eeuwig gescheiden van God. En Jezus wil vandaag, als je er aan toe bent, als je hem wil overgeven, wil ook jouw hand pakken. En het mooie is, op het moment dat jij jezelf toevertrouwt aan Jezus, je zegt van oké, Heer Jezus, ik geloof u bent voor mij gestorven. Ik geloof u wil mij redden en u wil dat ik voor eeuwig bij de Almachtige mag wonen. misschien al, als Jezus terugkomt in ons leven, dat we dat meemaken, of na ons sterven, dan staat er in de Bijbel dat we ook Gods geest mogen ontvangen. En als we Gods geest ontvangen, dat is zo heerlijk, dan krijg je zekerheid. Dan is het niet meer een twijfelachtig iets, maar dan weet je van, oh, ik ben gered. Geweldig. Dan gaan de dingen in de Bijbel gaan voor je leven. En dan denk je, wow, man. Staat me dat allemaal te wachten in de toekomst? Dat is echt tof. En het is soms heel moeilijk om zo ver vooruit te kijken. Maar Gods geest werkt ook nu. Het is niet alleen voor de toekomst. Gods geest werkt ook door ons nu. Door ons bidden. Door wat we mogen zeggen met anderen. Door wonderen en tekenen. Maar ook door hele kleine dingetjes. Ja, noem het maar klein. Maar een stukje troost als je verdrietig bent. Of een stuk bemoediging. Als je iets moeilijks moet doen. Nou, ik ga naar Romeinen 8. En ik ga hem vers voor vers lezen. En dan zal het ook een klein beetje uitleggen wat er staat. Paulus schrijft. Die hebben we al gelezen, deze tekst. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dus het lijden wat we nu meemaken valt helemaal in het niet als je straks voor eeuwig bij God mag zijn. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar worden die Gods kinderen zijn. De schepping, dus de hele aarde, hunkert ernaar dat Jezus terug gaat komen. Want als Jezus terugkomt, dan zal iedereen zien wie bij Jezus hoort. En daar hunkert de schepping naar. De schepping die wil verlost worden. Want de schepping is ten prooi gevallen aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. De schepping is prooi van alle ellende. De schepping wil het niet. De schepping was perfect. Maar na de zondeval was het één grote puinhoop. Maar, staat er, ze heeft hoop gekregen. En wat is dat voor hoop? Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. De schepping, alles om ons heen, zal helemaal nieuw worden. Op het moment dat Jezus terugkomt, op het moment dat hij zijn koninkrijk gaat vestigen op aarde, zal hij gegeven moment ook een nieuwe aarde, een nieuwe hemel maken. En daarop mogen zijn kinderen wonen. De hele schepping zal nieuw worden en vergankelijk, dat is sterfelijk, verderfelijk, zou je kunnen zeggen. Dus de schepping, alles wat leeft, alles wat doet, gaat weer dood. En er groeit verderop weer wat nieuws. En dan zal het onvergankelijk worden. Dus onsterfelijk. Eeuwig. En de schepping ziet er naar uit. Vers 22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Als je christen wordt, als je Jezus aanvaardt in je leven, dan mag je Gods geest ontvangen. En die geest van God is ons voorschot. Er wordt in de Bijbel ook gesproken als onderpand. Als verzekering dat wij bij Gods kinderen horen. Kijk waar ik dan ben. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we Gods kinderen zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Daar kom ik straks nog heel even op terug. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nu nog op wat hij ook kan zien? En heel af en toe, en dat vind ik heel mooi, heel af en toe laat God zien, een sprankje zien van die eeuwigheid. Mensen genezen. Doden staan op. Ledematen groeien aan. En als ik naar mezelf kijk, en ik wil het toch een keer zeggen, mijn astma is genezen. Binnen een maand. Dat ik net een eerste kindje had, had ik enorme rugpijn. Er is één heel simpel gebed op kring voor uitgesproken en ik had de volgende dag geen last meer van rugpijn. God laat af en toe ons sprankjes hoop zien. Van kijk, dit staat je te wachten, maar dan straks in eeuwigheid aan één stuk door. Geen ziekte meer, geen pijn, geen dood. Maar als we nu al allemaal als christen, allemaal gezond zijn en niet doodgaan voor ons zoveelste jaar en nooit ziek worden, dan gaat het niet meer om God. Maar dan gaat het alleen nog maar om ons eigen. Om onszelf, om onze gezondheid. Dan gaan mensen God niet meer aanvaarden omdat ze een hoop hebben op een toekomst. Maar dan gaan ze God aanvaarden omdat ze er zelf alleen maar op een egocentrische manier beter van willen worden. Maar als wij de hoop, vers 25, maar als wij de hoop op wat nog niet zichtbaar is blijven. Vers 25. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Hoe moeilijk we het ook krijgen, als wij die hoop voor ons hebben, als we weten waar we heen gaan, en dat weet je door de Bijbel te lezen, en dat weet je om door naar elkaar te luisteren, en dat weet je door met God bezig te zijn, als we weten waar we naartoe gaan, dan moet je je niet af laten leiden door van allerlei rottigheid, of door allerlei mankementen die je meemaakt in je leven, of ziek, of zeer, of ellende. Nee, we vertrouwen op God. Hij heeft daar het doel. En dan moeten we volharden, moeten we erin in doorgaan. We moeten niet stoppen. Je moet wel blijven lopen richting God. En niet rechtsomkeer maken. Dus wat ik je wil vragen, en misschien is dat alleen maar een vraag voor mezelf, maar zit je nog wel eens te tobben met je geloof? Wankelt je geloof nog steeds op antwoorden die je niet hebt? Word je misschien moedeloos van bepaalde situaties, zoals ik soms ook heb, en het niet begrijp? Maar als je dat regelmatig hebt en als dat voor jou een struikelblok is, waardoor je gewoon niet kunt functioneren in je geloof, dan wordt het misschien tijd dat je werkelijk Jezus aanneemt. En tuurlijk, als je christen bent, dan kun je nog steeds met vragen zitten. Maar wat ik al net heb gezegd, als je Jezus aanneemt, dan heb je in ieder geval één zekerheid. En dat is dat het uiteindelijk goed gaat komen. Gods woord ligt er niet om, de Bijbel ligt er niet om. Uiteindelijk komt het goed. En als jij niet de zekerheid hebt dat het met jou goed komt, dan wordt het misschien tijd, en niet alleen jou, maar ook u, zeg ik er even met nadruk bij, dat iedereen zich die hier zit mogelijk aangesproken zal voelen. Dan wordt het misschien tijd om Jezus in je leven te aanvaarden als jouw redder. En om zijn geest te aanvaarden. Want zijn geest is het die ons kracht geeft in moeilijke tijden. Even terugkomende op, welk vers was dat? 24, hè, zei ik. Wie hoopt op, het wordt natuurlijk wel duidelijk. Ik heb het al over een man gehad die heel ernstig ziek was. En waarvan mensen in zijn omgeving van alle zijden waar het wel aan zou liggen. Die man, die had zoveel vertrouwen in Jezus, dat hij gered was door Jezus. Ik kan er nog ontroerd van worden, want hij lag me gewoon best wel heel dicht bij mijn hart. Ik heb hem niet heel goed gekend, maar nou goed, het was een geweldige man. Maar die man die stierf. En ik heb nog nooit in mijn leven, daarna gelukkig wel, maar voor die tijd nog nooit iemand zo rustig zien sterven. Hij had zoveel vertrouwen in God. Hij zegt, ik ga naar mijn vader toe. Hij zegt, waar ik heen ga is het perfect. Wow, man. Hij had zoveel pijn. Hij had zoveel verdriet. Hij liet een gezin achter, een hele gezin met kinderen. Zijn vrouw, oh, dat is een schat van een vrouw, echt waar. Als je de kenjongen, nou, die wil je elke dag knuffelen. En hun dochter, daar zijn we nu nog heel goed mee bevriend. En hij liet ze achter en hij zei, ik kan jullie achterlaten, want God zorgt voor jullie. God is goed. En dat is die hoop die ik nu eindelijk ook heb. Voordat ik christen werd, dan was er geen hoop. Dan stierf ik en dan, wat is dat? Dan gaat het alleen maar om het hier en nu. Maar die man die zag verder, die zag naar de eeuwigheid. En het was Gods geest die hem die troost gaf. En ja, nou, het is gewoon helemaal, ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar Gods geest geeft je die kracht om op dat moment eigenlijk zonder bemoediging te zijn voor anderen. Terwijl ik eigenlijk zoiets had, wij moeten die man bemoedigen. Nee, die man heeft mij bemoedigd voor mijn leven lang. Goed, hoe is het met Job afgelopen? Met Job kwam het gelukkig weer helemaal goed. God heeft eerst een hartig woordje met hem gesproken. Maar Job was wel zuiver gebleven. Job had zijn vertrouwen op God niet verloren. Hij heeft niet naar zijn vrouw geluisterd die zei van vervloek die God toch. Hij liet zich niet wat aanpraten door mensen. Job is rijk gezegend. Hij kreeg het dubbele terug van wat hij eerder bezat. God is goed. En wat hij ons in de toekomst wil geven, is nog veel meer dan wat Job ooit heeft bezat. Ja, wat Job ooit bezat. Het is veel meer. En ik wil jullie echt vragen om daar eens heel serieus voor jezelf over na te denken. Ik ga helemaal geen mensen naar voren roepen, hè, dat doen we dan wel eens. En dat wil ik absoluut nu zelf. Misschien dat Ira dat wel doet, ik wil het nu niet. Maar ik wil je echt uitnodigen om straks na de dienst er heel serieus voor jezelf over na te denken. En niet hier weg te gaan voordat je werkelijk Jezus hebt aangenomen. En nogmaals, het klinkt misschien stom om dat in een kerk te zeggen. Maar ik heb een man gekend die 24 jaar participeerde in een kerk. 24 jaar, hij deed alles. Na 24 jaar kwam hij er pas achter dat hij Jezus nooit had aanvaard als een redder. 24 jaar. Wat heeft die man al die tijd gedaan? Van alles. En dat kan hier ook. Dus denk er goed voor jezelf over na. Nou, ik wil met jullie graag een lied zingen. En sorry, voor jullie is dat een antieke lied. Dat is 377, wat de toekomst brengen mogen. Maar ga hem nou niet zingen als een antiek lied. Maar denk eens goed over de tekst na. Wat die tekst daar zegt, is eigenlijk precies wat ik in dit stuk heb proberen duidelijk te maken. Lopend over straten van goud, waar geen dood, pijn of ziekte meer zal zijn. Wie wil dat niet? Jan. Zou jij hem willen spelen? 377 uit opwekking. Rennen, Menno.